Hoi hoi, je luistert naar aflevering 8 van Vormtaal de podcast, een aflevering over Ludwig Mies van der Rohe. Ludwig Mies van der Rohe is een Duits-Amerikaans architect en meubelontwerper. Hij is geboren op 27 maart 1886 en overleden op 17 augustus 1969. Een architect die je zeker moet kennen. Zijn architectuur bezit namelijk heldere, afgemeten vormen en daarbij onderscheidt de architectuur zich door de precieze gebruik van glas, staal en natuursteen. Een van zijn bekendere uitspraken die hij gebruikt is "less is more", wat hij eigenlijk gejat heeft van Robert Browning, die dat eerder in een gedicht schreef. Even wat duidelijker, eerst een kleine bibliografie. Ludwig Mies van der Rohe werd geboren als Maria Ludwig Michael Mies, de zoon van steenhouder Michael Mies en Amelie Rohe, en rond 1913 veranderde hij zijn achternaam in Mies van der Rohe. Hij voegde dus de geboortenaam van zijn moeder toe en de tussenwoorden van der, en daarbij gebruikt hij dus uiteindelijk nu, gebruikt hij dat in de latere jaren, zeg maar, ook alleen zijn voornaam Ludwig en niet Maria Michael. In deze podcast zal ik hem vooral omschrijven met de naam Mies, dit vooral omdat het makkelijker is uit te spreken. Dus daar gaan we dan. Hij is geboren in Aken, Duitsland, en werd opgeleid tot aannemer en werkte van 1900 tot 1904 als ontwerper van stukwerk voor een architectenbureau in Aken. In 1905 verhuisde hij naar Berlijn, waar hij tot 1907 werkte voor Bruno Paul. 1907, ja jongens, dat gaat snel, was het ook het jaar waarin hij zijn eerste bouwwerk ontwierp. Een jaar later, 1908, ging Mies werken voor de ontwerpstudio van Peter Behrens. En dit is heel erg interessant, want hij werkte daarmee mee aan de ontwerpen voor AEG, dat is misschien een merk wat jullie nu nog steeds wel kennen, maar ook voor de Duitse ambassade in Sint-Petersburg. En in dat bureau werkte hij samen met Walter Gropius, een naam die je al eerder hebt gehoord, Hans Meijer en Le Corbusier. Daarbij werd hij net als Behrens geïnspireerd door de neoclassieke architectuur van Carl Friedrich Schinkel, als ik dat eens goed zeg. In 1911 verliet Mies de praktijk van Behrens en het jaar erop begon hij zijn eigen bureau in Berlijn. Tussen het ontwerpen door zat hij van 1914 tot 1918 in militaire dienst. Mies was wel een initiatiefnemer. Vanaf 1922 werd hij namelijk actief van de revolutionaire Novembergroepen en organiseerde hij 3 jaar lang de tentoonstellingen van deze groep. Zijn bouwkundige voorstellen voor kantoren, huizen en torenflats waren ideale ontwerpen met een modernistische inslag. In 1926 werd hij vicevoorzitter van de Deutscher Werkbund en in 1902, het cijfer is weggevallen, dus iets later, organiseerde hij Die Wohnung, een expositie in het Weissenhof Sich Lohnt in Stuttgart, geïnspireerd door de tekeningen van Marsan van een kantileverstoel. Van aan elkaar gelaste gasleidingen ontwierp Mies toen in 1927 zijn eigen visies. Daarbij zijn de stoel MR10 en de leunstoel MR20 gemaakt van veerkrachtig buismateriaal. De stoelen werden gebruikt voor die tentoonstelling van Die Wohnung. Het is wel grappig, Die Wohnung, de bepaalde soort tentoonstelling waar ik het net over had, is eigenlijk zeer interessant en misschien moet ik daar nog eens op inzoomen, want er hebben heel veel bekende architecten een soort expositiewoning ontworpen. Nu even verder. Het Duitse paviljoen voor de Expositie International in Barcelona in 1929 was dan ook ingericht met een aantal van zijn ontwerpen, waardoor de beroemde Barcelona-stoel, of Barcelona-chair, die tijdens deze openingsceremonie gebruikt werd als troon. Of ja, dat was de bedoeling. En nou zei ik net Expositie International, daarbij bedoelde ik eigenlijk de wereldtentoonstellingen, die in die jaren, eigenlijk om de zoveel jaren, ook ergens anders werden gegeven. En deze was dus in Barcelona. En dat was dan het Duitse paviljoen. Nou, dat is duidelijk. Het interieur van het paviljoen was met marmeren muren gemaakt, maar in een internationale stijl en nam overduidelijk afstand van dat utilisme dat men normaal gesproken associeerde met het modernisme. Nou, iets later, tussen 1928 en 1930, ontwierp Mies het Tugendhathuis in Brno in Slowakije, waarvoor hij ook het meubilair vervaardigde, de meeste van zijn in de jaren 20 gemaakte bouwkundige ontwerpen, zoals de plannen voor hoogbouw met staal en glas, waren speculatief en nogal experimenteel. Zijn meubelontwerpen werden echter in productie genomen door de Berliner Metallgewerbe, Josef Müller, als ik dat dus goed uitspreek, mijn Duits is niet zo geweldig, en door de Bamberger Metallwerkstätte. Metallwerkstätte. Hij toonde zijn ontwerp op de Duitse gebouwententoonstelling in 1931 en tekende een contract bij Tenet Mundus. En gaf het bedrijf dus eigenlijk de exclusieve verkooprechten voor 15 van zijn stoelen. Ook sommige die hij samen heeft gemaakt met Lily Reich. In 1930 werd Mies de laatste directeur van het Bauhaus, waar hij de architectuurlessen gaf. Hij was verantwoordelijk voor de verhuizing van de school van Dessau naar Berlijn en zag uiteindelijk toe op de sluiting in 1933. Vanaf 1933 werkte hij als freelance architect in Berlijn en in 1937 emigreerde hij naar de Verenigde Staten. Hij vestigde een groot architectenbureau op in Chicago en werd directeur van de architectuurafdeling van het Armoor Instituut in Chicago. Oftewel eigenlijk de architectenschool daar op dat moment. Een van zijn studenten daar was Florence Schust. Nou, waar heb je daaraan? Niet heel veel. Maar die vrouw trouwde later dus met Hans Knol. En heel toevallig, in 1947 ging Knol Knol, het meubilair van Mies opnieuw produceren. Het is ook net zoals Vitra bijvoorbeeld of Tonet, best wel een bekende groep die meubels produceert. Mies, daarentegen, werd in 1944 eindelijk Amerikaans staatsburger. Hij werkte tot zijn dood in 1969, zoals ik al zei, en grote projecten waaronder het Farnsworth House in Plano, het Mannheim Opera House en zijn meesterwerk het Seagram Building in New York, dat hij samen met Philip Johnson had ontworpen. Wat wel grappig was, want Johnson schreef bovendien ook de catalogus voor de retrospectieve tentoonstelling Ludwig Mies van der Rohe, die in 1948 werd gehouden in het Museum of Modern Arts in New York. Mies was een toonaangevende vertegenwoordiger van het modernisme en een van de invloedrijkste architecten en ontwerpers van de 20e eeuw. Mies zijn werk is niet weg te denken uit wat de internationale stijl is gaan heten, een bouwstijl die geen relatie heeft met tot bepaalde lokale architectuurtradities en in feite op elke plek kan worden neergezet. Zijn stijl werd overgenomen door vele architecten, maar vooral het bureau Skidmore, Owings en Merle, wat afgekort SOM of S-O-M is, dat architectenbureau heeft die stijl van Mies volledig overgenomen. Pas vanaf de jaren 70, door de opkomst van het postmodernisme in de bouwkunst, gingen architecten zich meer constructivistische vrijheden veroorloven en de ornamentalische frivoliteiten, die Mies altijd als volstrekt onfunctioneel beschouwd zou hebben, werden iets meer gebruikt. Mies zijn invloed is in ieder geval dus onmiskenbaar en de skyline van wereldsteden is ondenkbaar zonder die rechthoekige wolkenkrabber die hij heeft gemaakt, die nog steeds een geaccepteerde vorm van huisvesting is voor het hoofdkantoor van vele grote ondernemingen. Nou, nu het overzicht is gevormd, zal ik een beetje inzoomen op een paar projecten van hem. En dan begin ik graag bij het Barcelona-paviljoen, oftewel het Duits paviljoen, wat een beroemd gebouw is uit 1929 voor de wereldtentoonstelling in Barcelona. Het gebouw diende namelijk of voornamelijk als ontvangstruimte en na de wereldtentoonstelling werd het afgebroken. Maar vanwege de architecturale en monumentale belangen is het tussen 1983 en 1986 door een groep Spaanse architecten herbouwd. Dit konden ze doen door gebruik te maken van de originele plannen en zwart-witfoto's. Het paviljoen wordt gekenmerkt door veelvuldig gebruik van luxe aandoende materialen zoals travertijn, groen marmer en gouden onyx, iets in die richting. Dat materiaal en de marmeren platen zijn in open boekvorm geplaatst. Dat wil zeggen dat ze haaks op de structuur zijn doorgezaagd en als het ware opengeklapt, zoals een boek, op de wanden geplaatst zijn. Daardoor is bijvoorbeeld het marmerpatroon gespiegeld weergegeven, of als een soort vlinder bij wijze van, als het om de structuur gaat. En er werd daarbij ook gebruik gemaakt van grote uitkragingen in het gebouw dan, en smalle stalen kolommen met kruisvormige doorsneden. Naast of achter dat hele paviljoen, dat ligt er een beetje aan hoe je het gebouw bekijkt, is een ondiepe waterpartij geplaatst die zorgt voor een weerspiegeling van het gebouw. Wat best wel een interessant beeld geeft, moet ik zeggen. En het gehele gebouw is voor heel veel mensen een reden om naar Barcelona te komen. Het gebouw is namelijk een symbool van de modernistische architectuur. En wanneer je het gebouw bekijkt, in onze tijd dan vooral ook, kunnen die lijnen, vormen en het gehele ontwerp heel vertrouwd overkomen. En dat is eigenlijk heel interessant, want je moet je maar eens inbeelden dat mensen daarnaar keken in 1929. Het gebouw lijkt gewoon alsof dat ook vandaag gebouwd had kunnen zijn. Waardoor het ook compleet uniek was en een hele soort nieuwe architectuurtijdperk inluidde. Nou, de architectuur was in ieder geval heel erg bijzonder, maar in het gebouw staan niet zoveel objecten, of officieel niet zoveel objecten, want de Barcelona-stoel is dan een van de enige objecten, want mis stond erop dat er maar slechts 2 stoelen in het paviljoen geplaatst werden. Dit dan met het idee dat dit de troon waren voor de koning en de koningin van Spanje. Er staat ook nog een beeld in, en dat beeld vormde eigenlijk een setje, waarbij dan de namen ochtend en avond zouden zijn. Maar Mies was zo kieskeurig dat alleen het beeld ochtend tentoongesteld worden in het paviljoen. Op dit moment wordt het gebouw gebruikt voor de 2-jaarlijkse awardceremonie voor de prijs van de Europese Unie voor hedendaagse architectuur. Dit alles, dat het gebouw ook nu bestaat, is door de stichting van Mies van der Rohe, wat er dus gezorgd heeft dat het opnieuw opgebouwd werd. Maar zij organiseren ook tentoonstellingen in het paviljoen. En dit zijn niet gewone tentoonstellingen, die het gebouw gebruiken als een soort galerieruimte. De stichting vraagt namelijk van de architecten om concepten neer te zetten waarbij het paviljoen gekoppeld wordt aan je kunst. Je voegt dus eigenlijk iets toe aan het paviljoen en plaatst niet zomaar iets nieuws. Ondertussen is er naast het paviljoen ook een kleine winkel geplaatst waarbij je souvenirs kan kopen. Hier kun je vooral boeken kopen over heel veel modernistische architectuur in het algemeen, maar ook veel over Mies van der Rohe zelf. Even terug naar het meubilair, waar ik het net al over had, de Barcelona chair. Dit is echt één van de best verkochte designmeubels, gemaakt door Mies van der Rohe natuurlijk, in samenwerking met interieurontwerpster Lily Reich, die ik ook al eerder aan had gehaald. De stoel wordt steeds door dezelfde fabrikant, Knol, gemaakt, precies zoals Mies deze ontworpen heeft, inclusief al die kwaliteitseisen. Nou, de details van deze stoel zijn zo verbluffend mooi, dat de details ook de stoel maken. De X-vormige poten van hard, veerkrachtig plat staal met hoogglans gepolijste afwerking en zware tuiglederen singles, noemen hun dat, ik denk dat dat dus de ondersteuning vooral is, die dus de 2 kussens ondersteunen. Dat is eigenlijk een beetje zo de structuur en die wordt dan aangevuld met 2 afzonderlijke kussens voor het rugvlak eentje en voor het zitvlak eentje, die gevuld zijn met schuimrubber van verschillende dichtheden en werden gestoft met leer en een lederen bies. En in het midden knopen, ook van leder of leer. Elk ledervlak is op 1 afzonderlijke mal gesneden. De knopen drukken in het kussen, waardoor het kussen opgedeeld wordt in een soort raster. En de stof, tot en met die knopen, is elke keer perfect gevouwen. De knopen drukken allemaal evenveel het kussen in, waardoor je ook wel een beetje een soort Chesterfield-bank effect creëert. Ik weet natuurlijk niet wie er eerder was, zo uit mijn hoofd. Maar als je de bank kent, dan weet je meteen het soort effect wat ik bedoel. Maar dan wel een klein beetje anders. En in het eerste opzicht lijkt het een hele rechte, rechte vierkante vlakke stoel. Maar wanneer je beter kijkt, dan zie je dat er hele fijne afrondingen zijn. Maar ook de poten die een hele fijne ronding tonen. De indrukking van de kussens en de afronding van deze kussens zorgen er ook voor dat het niet als een soort lomp en massief materiaal, lomp en massieve stoel overkomt. Maar juist heel elegant en sierlijk. Het leer waar de kussens mee bekleed zijn is beschikbaar in 2 opties. Je hebt dus een Frollo leer of Sabrina leer. En deze leersoorten zijn dan ook nog in meerdere kleuren beschikbaar. En dat is eigenlijk vooral een zwart, wit en een aantal natuurtinten die je kunt kiezen. Bij deze stoel hoort eigenlijk ook een voetenbankje in ja, precies dezelfde sfeer, dezelfde rondingen en gebruikdingen, dezelfde materialen. Of eigenlijk dezelfde vormgevingsprincipes. En deze stoel draagt duidelijk ook de stempel van architectuur. Het is namelijk eerlijk, functioneel, elegant en zonder franjes, waardoor Mies zijn meest gebruikte quote "less is more" goed aansluit bij zijn werk. De stoel in het algemeen is niet goedkoop, waardoor je er minimaal 5000 euro voor zult neerleggen. Als je dat dan met de voetenkruk erbij wil bestellen, dan kan je ervan uitgaan dat je nog 3000 euro meer bij moet leggen. Dat is enorm duur. En de prijs, kwaliteit, klasse en zo komen we nog vaker tegen, vooral in het volgende project. Farnsworth House in Plano. Dit gebouw is bedoeld als een soort weekend- en vakantieverblijf, wat gebouwd is tussen 1946 en 1951 voor de Amerikaanse arts Edith Farnsworth. Edith had een hele grote belangstelling voor kunst. Ze zocht uiteindelijk voor een architect voor een weekendhuis aan de uiterwaarden van een rivier. Nou, tussen Mies en Edith ontwikkelde een goede verstandhouding. En de eerste schetsen van Mies voorzagen dat het huis, vereenvoudigd gezegd, bestond uit twee platen, kolommen en wanden die alleen maar uit glas bestonden. Aan de binnenzijde waren slechts de slaapkamer en de badkamer afgescheiden. En het huis stond op poten die slechts weinig uitstaken boven de historische hoogwaterstanden van de rivier. De plattegrond was uiteindelijk ook open en bestaat uit een rechthoekige vorm. En naast de woning is er dan ook nog een andere rechthoekige vorm te vinden, maar dat is het terras, dat ook een aantal treden lager ligt dan de woning zelf. Het officiële interieur maakt gebruik van natuurlijke kleuren en materialen en de malistische kleur wit. Structuren vallen niet op en het meubilair heeft een gelijkenis met de Barcelona chair. Er wordt wel meer buismeubilair gebruikt, lijkt het, maar ook wel nog steeds die leren uitvoering van de kussens met de knoppen die erin drukken. De ontwerpfase had meerdere jaren nodig en naarmate het ontwerp vorderde, werd het duidelijk dat het enorm veel zou kosten en dat het helemaal niet in de buurt kwam van het bedrag wat Edith eerst genoemd had. Dit kwam door de dure materialen waar Mies zijn voorkeur aan gaf en door zijn perfectionisme natuurlijk. Het startbedrag voor het gebouw was eigenlijk $10.000. Nou, uiteindelijk had Edith dit verhoogd naar $40.000 om hoogstwaarschijnlijk toch de plannen van Mies uit te kunnen laten voeren. Maar uiteindelijk, in het allerlaatste stadium, heeft dit gebouw $74.167 gekost. Nou, Mies heeft daarbij dus veel goede keuzes gemaakt, want het ziet er geweldig uit. Maar daarbij heeft hij ook een aantal fouten gemaakt. Hij gaf namelijk een voorkeur naar enkel glas, omdat dubbel glas naar zijn oordeel slechts condens tussen beide glasplaten zou kunnen leiden. En daarbij bleek dat zowel de verwarming als de ventilatie problematisch waren. Als je even terugdenkt, Mies heeft geen bouwkundige opleidingen gevolgd en bekeek architectuur vooral vanuit een vorm van beeldende kunst, tot op een zekere hoogte natuurlijk. Uiteindelijk heeft Mies ooit nog een rechtszaak aangespannen tegen Edith voor niet betaalde rekeningen. Na 4 jaar werd de zaak uiteindelijk tot de schikking gebracht voor een bedrag van $2500. En dat was wel na ja, redelijk wat ruzie, dus die verstandshouding die was natuurlijk dan iets minder. Nadat Edith uit het pand was gegaan, ze was verhuisd naar Italië volgens mij, is het nog even gebruikt door een Britse projectontwikkelaar die al snel schreef dat het veel te duur was in onderhoud. Nou, dat is natuurlijk ook wel logisch met dat enkel glas bijvoorbeeld. En deze Britse ontwikkelaar liet het in 2003 veilen, waardoor National Trust for Historic Preservation het huis verwierf voor $6.7 miljoen. Sindsdien wordt het gebruikt als een soort museum. Het laatste project waar ik graag nog even over wil praten is het Seagram Building. Dit is een wolkenkrabber in New York in Midtown Manhattan, geopend in 1958. Mies heeft het samen ontworpen met Philip Johnson, zoals ik al eerder vertelde. Wat ik ergens ook wel heel slim vind, want als ik merk dat hij bijvoorbeeld in het vorige project, dat zijn bouwkundige kennis niet per se naar voren kwam, of dat er een aantal dingen fout zijn gegaan, je zou het maar moeten hebben met een gebouw wat dus 157 meter hoog is en 38 verdiepingen telt. Nou, dit gebouw is het voorbeeld van het functionalisme, en heeft nadien heel veel invloed gehad op de architectuur van kantoorgebouwen in de jaren 60 tot de jaren 80. Sinds 1988 is het gebouw zelfs een nationaal historisch herkenningspunt voor de Verenigde Staten. De Canadese Seagram Company was in zijn hoogtijd dagen werelds grootste producent van sterke drank en wilde dit in 1958 een nieuw hoofdkantoor geven voor zijn 100-jarig jubileum. En dit wou je dan per se in New York. De CEO stelde een onbeperkt budget ter beschikking en het zoeken naar een geschikte architectuur ging van start. Vele architecten passeerden de CEO, zoals Eero Saarinen, Marcel Brouwer, Walter Gropius, Louis Kahn en nog vele anderen. Uiteindelijk waren er nog een aantal architecten in de running en moest er een keuze gemaakt worden tussen Frank Lloyd Wright, Le Corbusier en Ludwig Mies van der Rohe. Nou, Frank Lloyd Wright werd afgewezen door het selectieteam vanwege zijn onvoorspelbaarheid en moeite om mee samen te kunnen werken blijkbaar. En uiteindelijk werd er dus gekozen voor Mies. Niet alleen vanwege zijn stijl, maar ook vanwege zijn reputatie binnen de wereld van architectuur en stedenbouw. Uiteindelijk koos Mies zelf voor zijn partner Philip voor dit project. Het gebouw heeft enorm veel gekost. Nou, hadden jullie dat verwacht? Na Edith en alle dure marmers die hij gebruikte? In totaal heeft het gebouw 41 miljoen dollar gekost en dat is met de berekeningen vanuit 1958. Omgerekend naar vandaag is dat 360 miljoen dollar. Het heeft uiteindelijk ook geleid tot een rechtszaak. Dit begon allemaal toen er eigenlijk belasting betaald zou moeten worden over de kosten die erbij nog opliepen. Uiteindelijk was dat dus 21 miljoen dollar toen en 183 miljoen dollar nu. In totaal heeft het dus meer dan 62 miljoen dollar toen gekost en meer dan een half miljard dollar in het heden, na de omrekeningen. Nou, voor al dat geld kregen ze natuurlijk wel iets heel spectaculairs terug. Het ontwerp bestaat uit een hoofddraagstructuur van staal en beton. Dit is omkleed in een brons uitgevoerde vliesgevel. Deze vliesgevel is voorzien van zonwerende ramen. En uiteindelijk is er dus 1451 ton aan brons gebruikt voor de gevelafwerking. De aan het kozijn bevestigde I-profielen, wat gebruikt wordt voor een vliesgevel, zijn in breuk met het functionalisme gedachtegoed waarin elk onderdeel van het gebouw in zijn functie moet tonen. In het functionalisme zou dus het staalskelet aan de buitenkant duidelijk zichtbaar moeten zijn. Echter, in verband met de Amerikaanse brandveiligheidsvoorschriften, werd de dergelijke constructie achterwege gelaten. Aangezien er bij een brand met zo'n systeem geen tweede draagweg is om de constructie staande te doen houden. Voor het ontwerp is een groot plein met daarop twee fonteinen. Het stramien van het plein loopt door in het gebouw zelf, waardoor de grens tussen binnen en buiten een beetje vervaagd wordt. Aan beide kanten van het plein bevinden zich nog meer fonteinen en rijen met bomen. Het interieurontwerp van dit gebouw bevat heel veel stenen, waaronder, je raadt het nooit, marmer, graniet en travertijn. En op dit moment wordt het nog steeds gebruikt als kantoorpand door verschillende bedrijven. Om af te sluiten, Mies was dus, zoals ik al zei, een toonaangevende vertegenwoordiger van het modernisme en een van de invloedrijkste architecten en ontwerpers van de 20e eeuw. Hij had een hele duidelijke smaak voor dure materialen en producten die hij uiteindelijk wel met precisie afwerkte tot een modernistisch geheel. In mijn ogen lijken veel van zijn ontwerpen tijdloos en had het gisteren eventueel zelfs gebouwd kunnen worden. Dit terwijl het eigenlijk al jaren geleden gebeurd is. Check daarbij zeker de foto's eens op de Instagram-pagina voor een volledig beeld over Mies. Nou jongens, dit was het dan. Aflevering 8 van Vormtaal de podcast. Bedankt voor het luisteren en tot snel. Bye!